Oh, er zijn meer mensen dan toen ik kwam. Gelukkig maar dat is ook even schrikken. Nou, goedemorgen allemaal. Wat zeg je? Nee, dat weet ik. Nee. Goed, ik had het hoop en troost genoemd. Ik wist natuurlijk al maanden dat ik moest spreken, maar voordat je dan weet waar het over moet gaan. En ik heb soms het geluk dat Jurgen bij ons zegt, nou, we doen een project en je moet over die bijbeltekst in Naaldwijk. Soms is dat veel lastiger nog, want dan heb je het wel verzonnen, maar dan weet je wel wat daar nog wat over verzinnen. Dus ik heb het genoemd maar hoop en troost. Ik heb een zwarte achtergrond, dan is het niet zo in je gezicht allemaal. Dat is ook wel eens prettig. We hebben hier geen blijvende stad. En vroeger kwam bij ons iemand preken. En die deed altijd, zo noem ik dat maar, een duiding van de gebeurtenissen in de wereld op dat moment. En dan, als je dan kon preken, dan wordt er verwacht dat je alles weet. Nou, dat weet ik dus niet. Laat ik zo beginnen. Maar ik dacht van, nou, laat ik zo eens beginnen. Het is onrustig in de wereld om ons heen. En nou ja, toen dacht ik, waarom is er nou altijd gedoe in het Midden-Oosten? Laat ik het zo zeggen. En ik ga niet een heel politiek verhaal, maar ik denk, hoe zit dat nu? En waarom is het altijd weer tegen Israël? De Veiligheidsraad of een andere raad heeft altijd meer resoluties tegen Israël dan tegen de rest van de wereld. En nu is er weer van alles aan de hand in Iran en Irak. En mijn vrouw was blij dat ik niet die kant op hoefde binnenkort. En dat onwezenlijke, en ik zat er net te denken nog, ik had vroeger wiskunde op school en dan hadden ze ook één manier en dat was het bewijs uit het ongerijmde. En ik weet niet of iemand opgelet heeft bij wiskunde, ik weet geen voorbeeld meer, ik weet alleen dat ik dat een hele bijzondere vond. Dus je gaat ervan uit van, nou, stel dat iets dat kan helemaal niet bestaan en hoe ga ik nou bewijzen dat het wel bestaat in plaats van een heel nauwkeurig wiskundig bewijs opschrijven. En toen dacht ik, nou, laat ik eens daarmee beginnen. En daarna begin ik met mijn echte preek. Dus ik hou de tijd een beetje in de gaten. En als het saai wordt, moet je je hand opsteken, laat ik het zo maar zeggen. Dat helpt niks, maar dat mag dan wel. Ik wilde eerst beginnen met Genesis 1. Of 2. Nee, Genesis 1. God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt over heel Gavila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van dat land is uitstekend en er is daar ook balsemharts en onyx. En tegenwoordig een heleboel olie. De tweede rivier heet Gihon, die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris, die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde tenslotte is de Eufraat. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Het paradijs, waar de mensheid begon en waar de mensheid begon om Gods oogappel te zijn en God te dienen. En dan heb ik een plaatje opgezocht. Heel internet staat vol met plaatjes natuurlijk. Nou, even voor het gemak. Hier ligt Iran. Nou, Irak staat duidelijk. Bagdad staat aangegeven. En hier vermoeden ze dat de rivieren, de Eufraat en de Tigris, die liggen er nog steeds. Na die duizenden jaren. Dat staat er ook op. Nou, Mosul is wel bekend. Erbil is wel bekend, helaas. En hier ergens is dan het vermoeden dat het paradijs lag. Precies de plek waar God begon met de mens om hele mooie dingen te doen op de aarde. Dan wil ik de volgende lezen. Nou, deze slaan we even over, Jan. We doen Daniël 10. Ja. Daniel die heeft, dat boek Daniel is in twee stukken gehakt als het ware. Daniel 1 tot 7 zijn de zondagsschoolverhalen, al was dat wel veel heftiger dan je op de zondagsschool hoort, denk ik. Mensen die in de oven gegooid worden, mensen die in de leeuwenkuil vermorzeld worden. Dat zie je nooit op de plaatjes van Dick Bruna. Maar vanaf hoofdstuk 8 dan zijn het visioenen en dat zijn angstaanjagende dingen als je dat leest. En wat staat dan in Daniel 10? Daniel die had een visioen en hij snapt het niet en hij gaat bidden. En dan zegt Daniel 10 vers 12, toen zei hij, er komt een engel naar hem toe, wees niet bang Daniel, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Persische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar bij de koningen van Perzië zo alleen stond. Ik denk, nou, waar komt het gedonder vandaan, om het zomaar te zeggen? Het is niet alleen iets politieks, het is niet alleen maar mensenwerk, denk ik dan. En dat geeft mij wel een beetje een eng gevoel. Maar er zit ook gewoon een geestelijke dimensie aan. En wat ik net zei, het bewijs uit het ongerijmde. Stel, er is geen God. Waarom zou het dan altijd over Israël gaan? De Joden waarvan God zegt, dat is mijn oogappel. En waarom is er nou precies op de plek waar het paradijs, waar God begon met zijn mensen, waar de zondeval begon, waarin Daniel staat, een vorst der Persen, en het gaat echt niet over een koning, dat gaat echt over een macht die daar in dat land heerst, dat nog steeds daar is. En ik kan daar gewoon met mijn pet niet bij, dat ik denk, duizenden jaren, wat een donkerheid. Ik ben daar nooit geweest, ik hoef ook niet zo nodig, ik mag ook niet van mijn baas, dat scheelt ook. Maar wat ik denk, wat apart, dat je, als je helemaal nergens in gelooft en je leest deze twee stukken en je denkt, en nu zijn we na Daniel, zeg, ik weet het niet precies, zeg zo 2500 jaar verder, en het is nog steeds gedoe, op datzelfde ene plekje daar, op die hele grote aardbol. Dan denk ik van nou, en dan later lezen we in Openbaring 18 over de val van Babylon. Dus zelfs Openbaringen gaat erover. En ja, als je iemand echt pijn wil doen, als de duivel echt God pijn wil doen, dan ga je beginnen waar het zeer doet. Waar je de meeste liefde hebt, waar je oogappel zit. En waar je begint met het mooiste wat je hebt. Dat ik denk van nou, ongelooflijk. Dan denk ik, we mogen ook weten dat er een val van Babylon voorspeld wordt, voorzegd is. Dat is heel wat anders dan voorspeld, voorzegd is in Openbaringen. Maar dan denk ik ook, ja, we hoeven ook niet verbaasd te zijn, dat zegt mijn vrouw altijd. Wees dan niet verbaasd dat het zo gaat, want het is gewoon ook een geestelijke werkelijkheid. Niet alleen een politieke, niet alleen maar een strijd tussen godsdiensten, maar ook een geestelijke werkelijkheid en een strijd die daar nog steeds gaande is, wat de engel dus al tegen Daniel zegt. Goed, dat was om de sfeer even te zetten. Nu wil ik nu beginnen met mijn preek. En nou, binnenkort, ik had, het is nu zondag, ik had vrijdag een gesprek met een collega. Ze zei, joh, ik word hier zo moe van, we hebben geen winter, het is één hele lange doorlopende herfst sinds de afgelopen zomer. En binnenkort, en dat is helemaal niet wetenschappelijk, zegt internet, nou ja, wie ben ik dan als internet het zegt, is het 20 januari is Blue Monday. Dat is een dag, daar heeft iemand dat verzonnen. Dat is de dag waarop de mensen de grootste dip hebben in de westerse wereld. Laten we het zo zeggen, op Curaçao zal dat vast wel meevallen. Maar hier in Europa en in de VS, het is nog steeds donker, 's morgens als je naar je werk gaat en als je thuis komt. Je goede voornemens zijn mislukt, tegen 20 januari. En het salaris is ook nog steeds niet gestort, terwijl je al wel de kerstdagen doorgekomen bent. Dus er is dan een dip in de wereld, in de westerse wereld, om het zo maar te zeggen. En hebben ze in de VS nog wat bedacht, 20 januari is Martin Luther King Day. Dus dan zijn ze ook nog vrij en dan zit je dus met dit weer de hele dag naar buiten te kijken met elkaar. En in het zuiden zijn ze dan ook nog boos over Martin Luther King, dus het is niet echt de dag. Maar goed, nu denk ik van nou, ik zat me te realiseren, het is pas begin januari en ik ben pas één werkweek onderweg. Maar het voelt alsof er helemaal geen kerst is geweest, alsof ik geen vrij heb gehad en van alles en nog wat. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. En dan komt er weer van alles in je hoofd. En ik moest toen, daar moet ik regelmatig aan denken, en dat is niet zo goed, aan wat John Lennon zong. John Lennon die was van de Beatles, die had mooie liederen, maar hij had ook van die dingen van Imagine There's No Heaven, van stel er is geen hemel, above is only sky, alleen maar lucht. En hij had ook een heel vrolijk kerstlied, zogenaamd. And so this is Christmas, and what have you done? Another year older, another year gone. En in het Nederlands heb ik het even opgeschreven. En dit is dan Kerstmis, wat heb je gedaan? Weer een jaar ouder, weer een jaar vergaan. Nou, zo moeten we er niet in gaan staan, dan laat ik het zo zeggen. Dus nu heb ik jullie helemaal zonder gemaakt met van alles en nog wat. Hier staat ook, dat mag je genoeg gemopperd, staat hier met een pijltje. Maar het kan zo op je afkomen allemaal. En dat er zoveel om je heen gebeurt waarvan je denkt, nou zeg, man. En ik ben van nature al niet van de vrolijke kant. Dus dat helpt dan ook niet. Dus genoeg gemopperd, we gaan lezen. Genesis 3. Ja. Ik heb hier verkeerde tekst opgeschreven, maar gelukkig doet de PowerPoint het wel goed. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Dan zegt Eva, we mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten. Of ze zelfs maar aan te raken, doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De slang, de aanklager. God heeft zeker wel gezegd dat. En het is, ik heb wel eens preken over dit stukje gehoord. En wat zeggen we? En dan zegt Eva, die begint al te glijden in haar verhaal, om het zo maar te zeggen. En, want God zegt, je mag er niet van eten. En dan zegt de slang, die zegt dat precies hetzelfde. God heeft zeker wel gezegd dat je, en die heel groot, je mag nergens aankomen. Nee, zegt Eva, alleen van die boom mogen we niet eten. En we mogen er ook niet aankomen. Maar dat zegt de slang helemaal niet, dat heeft God helemaal niet gezegd. Er wordt al van alles verzonnen, laten we het zo maar zeggen. En dan is er die stem, en dat kun je zelf soms, zo'n foute stem in je hoofd of daarbuiten. En van, je hebt zeker wel dat. En het is zeker wel, dat zeker wel is altijd zo fataal. Dat je aangeklaagd wordt over dingen die je wel gedaan hebt, of juist niet gedaan hebt, of wilde doen, maar niet. Nou, van alles en nog wat. En dat een stem in je hoofd soms tegen je aan. En dat lees je ook als het boek Job. Ik weet niet of je het boek Job wel eens gelezen hebt. Ik zou zeggen, lees de eerste twee hoofdstukken en vanaf 38. En ertussenin is, vind ik, heel saai en heel ingewikkeld. Maar daar begint het dat de duivel bij God komt. Heeft u Job gezien? Job die doet alles wat u zegt, omdat hij de rijkste, de beste, enzovoort, enzovoort is. En dan komt de aanklager ook. En dan wordt Job aangepakt en Job die houdt stand. En dan blijft er maar zo'n aanklacht komen in je hoofd. Mensen om je heen soms die zeggen waarvan je zegt van nou dat heb je niet goed gedaan. En nou natuurlijk weet ik dat ik dat ook niet goed heb gedaan. Dat hoef je niet te vertellen. Maar dat kan soms zo op je afkomen. En toen dacht ik van nou er is ook een boodschap van hoop als we dan in de Bijbel lezen. En dat staat al in Openbaringen 12. Daar begint het over een oplossing voor het probleem. Openbaringen 12, vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. Nou, wat we in Daniël al lazen. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd, en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias, want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Maar wat ik over Job zei, zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. En daar is de hoop, vind ik. Die aanklacht van je hebt zeker wel of je hebt zeker wel niet. Dan, dat is denk ik al een begin van de hoop. En als Jezus, als dan ziet wat Jezus in Gethsemane, het is nu niet Goede Vrijdag, maar die strijd die aanval, over de doodsangst die hij heeft om te gaan sterven en de strijd aan te gaan. De verzoeking in de woestijn. En Jezus heeft het overwonnen en die heeft daar anders in gestaan dan wij gelukkig. En dan hebben we al die aanklachten, al die dingen van nou dat zit zus en dat zit zo. En dan denk je van ja, mag je nou met God, met je zorgen naar God toe, met je zorgen, met je verdriet, met de dingen die in je hoofd spelen. Met Jezus die met al je aanklachten. En ook de zorgen of de ideeën die je hebt. En dan een soort intermezzo. Het waren de afgelopen maanden echt maanden van begrafenissen voor mij. Met hele verschillende perspectieven, laat ik het zo zeggen. Mijn vader is overleden in november. En we hadden zowaar een kerkdienst. Zo had ik dat echt ervaren. En op het graf hebben we het geloofsbelijdenis gelezen. De begrafenisondernemer in Groningen zei, wij lezen altijd het geloofsbelijdenis op het graf. Dus dat gaan we gewoon lezen. Niet van zullen we, dat doen we gewoon. En we bidden het onze vader, dat doen we gewoon. Dat vond ik heel bijzonder met mijn atheïstische Groningse familie op het graf het onze vader bidden. En toen was er een vader van een collega van mij overleden. En ik moest toch die kant op, het was in Brabant. Maar er was eerst 2 uur toespraken, hoorde ik van iemand die geweest was. 2 uur toespraken over hoe goed die man was. En dat is natuurlijk te prijzen. En daarna gingen we bier drinken in de kroeg om zijn leven te vieren. En dat was het dan. En pas geleden waren we in Schravenzanden, mijn vrouw en ik, bij een begrafenisdienst tussen aanhalingstekens. En dat was een half uur. En er werd de kist toegesproken de hele tijd. En die mensen geloofden in niets. En ineens was er is misschien wel een hemel en je kijkt op ons neer en ik weet zeker dat je daar bent. En denk van nou de hele tijd is er niets totdat je doodgaat. Dat vind ik dan zo verdrietig om het zomaar te zeggen. Dat je, en niet van wij zijn beter als christenen, maar ik denk wij weten wel waar we naartoe mogen. We weten wel waar we onze hoop mogen halen. En dat er een eeuwig leven is in Jezus Christus. En dat er zekerheden staan in de Bijbel die verder gaan boven verdriet en met een kist, met iemand in een kist praten, om het zo maar te zeggen. We hebben het gevonden en het is een troost die veel dieper gaat. En daarom wilde ik ook lezen, Hebreeën 4. Dus de troost die dieper gaat, de liefde van God die veel dieper gaat en het begrip van hem, van Jezus, wat veel dieper gaat. En dan schrijft de schrijver van Hebreeën in vers 14... Nu wij een hoge plaats de hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, een barmhartigheid en genade vinden. En dit is de nieuwe Bijbelvertaling, maar schroom is toch weer een ouderwets woord voor mij, volgens mij. Maar goed. En dan schrijft de Hebreeën man verder. Wie uit het volk tot hoge priester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen. Om gaven en offers te brengen voor de zonden. Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij macht de begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. En daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk, maar ook voor zijn eigen zonden. Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen. Men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aaron gebeurde. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt, zoals in de evangelie staat. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars, jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Nou, we gaan het niet over Melchizedek hebben. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, en ik ga nog een stukje lezen uit Hebreeën, en het wordt geen lange preek. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. Wij hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer, naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. We staan nooit alleen. Als je aangeklaagd wordt, als er een stem in je hoofd is, of iemand zegt wat, of de dingen vallen tegen. We mogen altijd weer naar Jezus. En wat de schrijver dan zegt in die gedeelten in Hebreeën. Om te beginnen, we hebben een hoge priester die voor ons pleit, die het definitieve offer heeft gebracht, wat met het avondmaal ook wordt herdacht. Het definitieve offer. En niet een hoge priester die steeds ieder jaar op grote verzoendag ook weer door het hele ritueel heen moet. Maar ook, God is mens geworden. God is in het vlees gekomen en heeft ons leven gedeeld, om het zo maar te zeggen. Rien Poortvliet had heel vroeger zo'n tekenboekje van hij was onder ons. En Jezus die verstaat wat het is om verleid te worden door dingen. Om honger te hebben, om dorst te hebben, om arm te zijn. Als je broers je verlaten of belachelijk maken, enzovoort, enzovoort. En ze mogen naar hem toe voor die troost, dat we een hoge priester hebben die voor ons bij God pleit, die zegt van nou, ik begrijp wat er is en ik ga je ondersteunen en ik ga je helpen. En dat helpen is niet een loze kreet van dan ik zal je wel een keertje helpen. Nee, we hebben een hoge priester die dienst doet voor God, die voor ons pleit. En als, zoals u dan misschien weet, dan komt het boek, ik ga het snel door de Bijbel heen, maar we hebben Genesis, Daniel, we hebben dan Hebreeën. Maar in Handelingen 2, dat vieren we met Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Dus we hebben God die het gemaakt heeft, God de Vader, Jezus die de hoge priester is. En wat zegt Jezus op een gegeven moment? Van nou, ik ga weg, ik zal jullie de trooster sturen, dat is beter, met Hemelvaartdag. En dan gaat gebeuren wat in Joël 2 staat, en dat ga ik niet lezen. Maar daar wordt al voorzegd van dat ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En dat zien we in Handelingen 2 in de praktijk gebeuren. En ik geloof dat we vanaf dat moment daar ook in mogen staan. En ik weet niet zoveel van Grieks of zo. Maar er staat altijd van nou, de Heilige Geest, en Jezus heeft het over degene die erbij geroepen is. Een trooster, maar iemand die erbij geroepen is, die je bijstaat, die voor je zorgen wil, die je helpen wil en dingen wil leren enzovoort. En dan denk ik van nou, en dan heb je zelf wel eens voel je aangeklaagd, maar dan weet je van nou, je mag altijd bij God komen. Zelfs de moordenaar aan het kruis, nou het was duidelijk wat hij gedaan had. En tegen een van die twee zei Jezus, je zult bij mij in het paradijs zijn. Je mag meegaan met mij. Ik sterf nu voor jouw zonden ook. En dan hebben we nog een hoop. Nou, dus het is de hoop, het perspectief van nou, we hebben een hoge priester. We hebben de Heilige Geest die onszelf de dingen te binnen kan brengen. Die ons kan helpen om verder te komen. En dan daarna, wat komt daarna dan? Nou, dat schrijft Paulus in 1 Korinthe 13. Vers 10, wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Dus of Jezus komt terug, of we gaan naar hem. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. We mogen opkijken naar God en hij mag ons de liefde geven. En we hebben een eeuwig perspectief. En dat vind ik zo mooi. En ik heb geen muziek erbij, maar ik wil dat laatste plaatje laten zien. Mijn vrouw werd helemaal moe van mij op den duur met al die U2-albums. En op den duur werd ik er zelf heel moe van, dus daar ben ik dan maar mee gestopt eventjes. De Joshua Tree album, er is één nummer dat heet One Tree Hill. Kippenvel, echt waar. En dat gaat, en dat eindigt dan met deze zin, dat in het refrein. Het staat hier ergens. Dat is een One Tree Hill is een heuvel in Nieuw-Zeeland met maar één boom erop. En er was iemand heel boos, die heeft die ene boom weer omgehakt. Welkom in de wereld. En het gaat over dat ze naar een begrafenis waren van een hele goede vriend met de band. En dan zegt hij, en ik ga je opnieuw zien als de sterren van de hemel vallen en de maan rood wordt boven One Tree Hill. En als je dat dan opzoekt, dan staat dat in Joel 2, waar het over die uitstorting van de Heilige Geest gaat. Daar gaat dat er ook over, van de maan zal worden als bloed en de sterren zullen van de hemel gevaagd worden. In Openbaringen 6 vers 12 staat dat nog een keer, maar dat heb ik niet opgezocht. Hier worden gewoon, en dan denk ik, wat een mooi beeld. Ik ga je opnieuw zien als de sterren van de hemel worden gevaagd, als de maan als bloed wordt, wat in Openbaringen staat. En dan zien we elkaar weer. En dan denk ik van nou, en niet meer zoals we nu elkaar zien en kennen. Maar dan denk ik, nou, wat een eeuwig perspectief leven we in. En zelfs als de dingen dan tegenzitten en... Dat heb je wel eens. Dat heb je wel eens heel lang, om het zomaar te zeggen. En dan kijk ik naar dit soort dingen toe. Van nou, we mogen dat perspectief zien. Van nou, we gaan elkaar zien. Ik ga naar God. En ik mag voor eeuwig bij hem leven. Wat er hier ook gebeurt. Wat er verder ook over ons heen mag komen aan gedoe en ellende. We mogen onze vrienden die in Christus ontslapen zijn, zoals dat door Paulus wordt geschreven, die mogen we opnieuw zien. En dat is toch ook een hoop en een troost door alles heen. Amen.